onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 103, daarvan de eerste drie versen. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot, zo heilig achten. O God, nu al wat in mij is hem prees, loof, loof mijn ziel den hoorde der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden, vergeet ze niet, want is God is u bewezen. De versen 1, 2 en 3 uit de 103e psalm. lezing in deze morgen. U kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. In het evangelie van Lucas, daarvan het 13e hoofdstuk, de verse 1 tot en met 17. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken, en van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, wat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing was uit Lucas 13, te beginnen bij vers 1. En er waren te dierzelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Meent gij dat deze Galileërs zondaar zijn geweest boven al de Galileërs? Omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u neen, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren van Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u neen, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgenboom geplant in de wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde, zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En hij leerde op de Sabbat in een der synagogen, en ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had, en zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. En de overste der fariseeën, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbatdag genezen had, antwoordde en zeide tot de schare: Er zijn 6 dagen in de welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen, en niet op de dag des Sabbats. En de Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem heen om te doen drinken. En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan ziet nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als zij dit zeiden, werden zij alle beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over de heerlijke dingen die van hem geschieden. O Heere, Gij zijt nog dezelfde, Heere, dat wij ook getuigen mogen zijn van de heerlijke dingen die van u geschieden. Want er is niks anders op deze wereld dan de heerlijkheid die ons geopenbaard is in Christus. Heere, Gij hebt uw wonderen verheerlijkt. En mochten we daar van u de eer geven in Christus, omdat uw lof bezongen mag worden van het oosten, het westen, noorden en zuiden. Want Heere, Gij hebt overwonnen en Gij gaat door overwinnende, het rijk van Satan afbrekende, en Gij vergadert uw volk van over het ronder aard tot één gemeente, tot één kudde die zalig moet worden. En Heere, wij zijn nog aan deze zijde van het graf, maar Gij zijt er ook. Want Heere, Gij zijt overal om tegenwoordig met uw geest. En mochten we dat ook deze morgen ervaren, mochten we het geloven, Heere, dat Gij er zijt, niet om uzelf in Christus, maar om verloren zondaren zalig te maken. En Heere, dat keert toch weder tot u, want Gij doet wel alles om uzelf. Want het is uit u, door u en tot u zijn alle dingen. O Heere, als we dat eens goed mochten beschouwen, dan zouden we een vrede in onze ziel ervaren die alle verstand te boven gaat. En dat er bij u niets uit de hand loopt en dat Gij regeert van zee tot zee. En dat Gij uw koninkrijk zult vergaderen, Heere. Maar mocht er nog toegevoegd worden, ook deze dag, tot een gemeente die zalig moet worden. O Heere, de wereld maakt zich op. De duivel maakt zich op om de laatste resten van het christendom teniet te doen. Maar Gij zult opstaan, sta dan op, Heere, en twist met onze twisters. Bestrijd onze bestrijders, want ze zijn zo machtig velen. Maar Gij, o Heere, Gij zijt verbinder in de strijd en geeft uw volk de zegen. O mochten we ook deze dag ervaren dat Gij van ons afwijt. Heere, wat zal het dan anders zijn als een leegheid? Holle woorden. Want Heere, wij kunnen niks als holle woorden uitspreken die geen inhoud hebben. Maar mocht Gij de inhoud zijn van het woord. En Gij zijt de inhoud van uw woord. En mochten we dat woord doorgeven. Mochten we proclameren dat Gij het zijt, Heere, die doden opwekt, kranken geneest en aan een ziel het leven geeft. Heere, mocht Gij wezen met de zieke, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. Er is zoveel nameloos leed in deze wereld, maar Gij hebt een wet gegeven. Gij hebt een wet gegeven, dat is de wet van Christus. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ach, lieve Heere. Wat is er toch een verbijten en een vereten in onze dagen? Alleen omdat men de waarheid niet wil toevallen. Alleen omdat men de waarheid niet in liefde wil aannemen, maar een kerkwaarheid wil handhaven. De kerkorders willen handhaven. Allemaal kerkdienaars in onze dagen, maar weinig godsdienaars. Heere, gij mocht ons nog aangorden met kracht uit de hoge. Opdat we afzien van kerken. En maar opdat wij mochten zien op het hoofd der kerk. Die alles om zijnentwil in stand houdt. En die zijn gemeente nooit zal begeven of verlaten. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Richt de zieken nog op, gedenk uw volk Israël. O Heere, ze komen meer en meer alleen te staan, het is voorzegd. Maar dat het mogen zijn tot hun waarachtige bekering. Of dat het zou mogen klinken daar, dat ze de Messias hebben aangenomen. Omdat Heere Gij ze hebt aangenomen. Wat zal dat een stemmenbare, o Heere, we zien er naar uit dat Gij komt en dat Gij al de vijanden onderwerpt aan uw voeten. En dat Gij uw kinderen opricht uit het slijk en bijeen vergadert. En dat doet Gij tot op de dag van vandaag, want Heere, Gij hebt tot Petrus gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Heere, voor onze waarneming houdt het dikwijls op. Maar Heere, Gij houdt nooit op te bestaan, want Gij zijt gisteren en heden dezelfde, ja tot in eeuwigheid. Mochten we dan op u hopen, verleen ons de genade, uw geest in het spreken en luisteren, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden die wij in afhankelijkheid des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 13, de versen 11 tot 13, waar wij nogmaals lezen. En ziet, er was een vrouw die de geest der krankheid 18 jaren lang gehad had, en zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, sinds de zondeval is de wereld een sterfhuis geworden, waarin niets dan moeite en verdriet heerst. En dat het uitnemendste van de gevolgen van de zondeval, dat is het uitnemendste, namelijk moeite en verdriet. En de rampen die over de wereld gaan, daar zijn we zelf de oorzaak van. En we hangen allemaal in hetzelfde oordeel. Maar als dat feit onder Gods volk meer beseft en ingeleefd werd, dan zouden we meer de wet van Christus vervullen en elkanders lasten dragen. Niet naar eigen invulling. Je kan elke week preken over de wet van Christus en oproepen elkanders lasten te dragen en nochtans die wet met geen vinger aanroeren. Dat heb ik ook meegemaakt. Maar het individualisme heeft zodanig toegeslagen dat ook Gods volk verdeeld is gelijk de beenderen aan het graf. Vroeger had Gods geoefende volk autoriteit. Als ze wat zeiden. Maar de kerken en hun dienaars hebben hun gezag verloren. Omdat ze op grote schaal politiek bedrijven. En ik heb een beetje achter de kerkelijke gordijnen gekeken, maar daar word je niet vrolijk van. Hoor. Want ze zoeken allemaal het hunne en niet hetgeen van Christus is. En overal word je diezelfde geest gewaar. Hè, die van de valse verdraagzaamheid ten aanzien van de waarheid en de ere Gods. Gods eer en waarheid mogen vrijelijk op straat vertrapt worden onder de noemer van meningen, kerkelijke opinie en noem al die wettische naijver maar op. Als de mensen maar lief voor elkaar zijn. Zeggen wij gaan voor de liefde. En die mensen die strijken alles glad met een valse evangelie. Maar geliefde, daar ga je eeuwig mee verloren. Want de vervulling van de wet van Christus gaat nooit ten koste van de waarheid. Die dat leren, dat zijn valse leraren. De vervulling van de wet van Christus gaat nooit ten koste van de waarheid. Maar de vervulling van de wet van Christus wordt in onze dagen op het kerkelijk erf massaal verenigd met refo-humanisme. Lief voor elkaar zijn. Hoort het dan niet zijn? Maar zeg ik niet. Maar als het niet verder komt als refo-humanisme, is het niet de vervulling van de wet van Christus. De religie in evangelische kringen is grotendeels gebaseerd op gekerstend humanisme. Maar daar is niks van God bij. En ook de refo-gelederen worden meer en meer door deze geest uit de afgrond betoverd. Als de verzoening met God in Christus, of door God in Christus, niet ten grondslag ligt aan de naaste liefde, dan hou je ten aanzien van de naaste liefde louter horizontalisme over. Nou, daar is de wereld vol van. Ontwikkelingshulp. Maar dat staat niet in het kader van de ware naaste liefde. Want in het kader van horizontalisme, wat er allemaal niet aan activiteiten aan de dag gelegd wordt op het kerkelijk erf, dat is met geen pen te beschrijven. En het grote venijn in de kerk is wel dat men er niet aan herinnerd wil worden. Het motto lief voor elkaar zijn en iedereen in zijn waarde laten. Daarmee varen de kerken met hun leden met een ontzagwekkende snelheid ten verderven. Aan de ware naaste liefde ligt de verzoening met God in Christus ten grondslag. Anders is er van naaste liefde in het geheel geen sprake. Nou, er is niks nieuws onder de zon. Want de 38-jarige kranke klaagde. Die klaagde reeds dat hij geen mens had om hem in het badwater te werpen. En het krankenhuis van Bethesda, we hebben het pas overdacht. Daar heerste een vorm van egoïsme die haar weerga niet gekend heeft. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. En zeg me niet dat het anders is, hoor, want dan lieg je. En we zien het ook bij de vrouw die 18 jaar krom liep van de reuma, om het zomaar eens te zeggen. Alleen met dit verschil dat zij over haar toestand niet klaagt bij de mensen. Tenminste, daar lezen we niks van. En deze vrouw liep dus al 18 jaar in een visueus cirkeltje achter haar eigen voeten aan, want dat mens was niet recht. Want mensen die niet recht vooruit kunnen kijken, lopen altijd in het rond. Ze weten zich niet te oriënteren, omdat ze de stand van de zon niet kunnen waarnemen. Nou, geliefde, zo is het geestelijk ook. En van nature lopen we maar wat doelloos in het rond, van het kastje naar de muur. Omdat de mens van nature niet meer aan zijn scheppingsdoel beantwoordt. De mens heeft zijn schepper vaarwel gezegd en de gevolgen daarvan zijn zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Tenminste, als we eraan ontdekt zijn geworden. Want zonder ontdekking gaat de mens als een blinde voort en hij bouwt droomhuizen en luchtkastelen, menende dat hij ziet, maar zijn oordeel is verduisterd. En onze tekst van overdenking spreekt van een vrouw die 18 jaar reeds in de ontdekking liep, dat zij niet meer aan haar scheppingsdoel beantwoordde. Want dat mensje liep zodanig kromgebogen dat alles, dat zij alleen wat slangen in het stof kon zien rondkruipen. En dat gezicht had die vrouw bij haar afkomst bepaald. Namelijk dat zij van God was afgevallen en de duivel was toegevallen. Nou, met die kennis liep ze al 18 jaar in het rond en ze kon die situatie niet veranderen. Dit ook niet. En ze kon geen mens zien, geen mens groeten. Want ze was zodanig neergebogen dat de afgrond riep tegen de afgrond, dat het met haar gedaan was en dat elke hoop op haar stijl was vergaan. En geliefden, we kunnen met de bijzondere toestand van deze, ernstige toestand van deze vrouw begaan zijn, maar daar vraagt het woord niet om, want dat mensje, dat is er niet meer. Daar staat nou eeuwig God groot te maken. Dus je hoeft niet met de toestand van deze vrouw begaan te zijn. Maar het woord van Christus komt tot ons. Strijd gij om in te gaan. De genezing van deze 18-jarige kranke vrouw is dan ook niet in Gods woord opgetekend om met het lot van deze vrouw begaan te zijn, nog ons alleen te verwonderen over haar wondervolle genezing. Maar deze gebeurtenis is tot onze lering opgetekend. Opdat wij met al het onze vluchten zouden tot de Zere Macht. En dat we niet zouden vertrouwen op gebroken rietstaven, nog van prinsen enig heil zouden verwachten. Geliefden, het is ons allen bekend dat Christus tijdens zijn omwandeling op aarde op de Sabbatdag niet alleen preekte, maar op die dag ook zieken genas. Ja, en dat was eigenlijk wel een van de hoofdoorzaken dat het Sanhedrin hem zocht te doden. Ze beschuldigden Christus ervan dat hij de wet van Mozes teniet deed en dat hij de Sabbatdag ontheiligde. Nou, dat is een oude beschuldiging van de duivel. En met die valse beschuldiging wordt ook de kerk met een hoofdletter van Christus getiranniseerd. Altijd zo geweest. Het gros godsdienstige zondagsbeleiders en onderwijzers nemen de wet van Mozes tot hun leefregel, werken 6 dagen in de week. Moet goed luisteren. En zij beschuldigen degene die 7 dagen in de week uit Christus leven, dat zij de wet van Mozes teniet doen. Omdat zij alleen in Christus roemen en op hun eigen gedrag de dood schrijven. Krijgt toch al zoiets de nekel aan, joh. Dan word je gehaat en gesmaad. Dan kun je nog een beetje meedansen met de godsdienst. Maar het gedrag van Christus, geliefde, dat staat op rekening van Gods volk, ook van de Sabbatdag. En is ons tot een voorbeeld. Maar het gedrag van Christus is in de eerste plaats de oorzaak van onze eeuwige zaligheid, volk des Heren. En zijn borgtochtelijke arbeid is plaatsbekledend voor de levende kerk. En we zullen dat ook in deze pericoop zien, waarin Jezus een geestelijk en lichamelijk kranke vrouw geneest op de Sabbatdag. En op die bewuste dag leerde Jezus zoals hij gewoonlijk deed in een van de synagogen. En op de Sabbatdag kwamen de Joden in de synagogen bijeen om het woord te horen, de Torah. En in deze synagoge hoorden de Joden het woord uit de eerste hand, namelijk uit de mond der waarheid. Er is maar één leraar der gerechtigheid, geliefd, en de rest is allemaal leerjongen. Als dat meer verstaan werd, dan zou er nog eens wat vanuit kunnen gaan, juist onder Gods volk. En dan zou er meer getuigenis klinken en vleeselijke weeklachten zouden verminderen. Gaat goed met Gods koninkrijk. Want de Heer Jezus werkt altijd ook in onze dagen. Maar je moet er alleen een verloren mens voor zijn om dat te geloven en te ervaren. Anders weet je er niks van. Er zijn ook mensen, ja, de Heer werkt nog hoor. Er zijn er weer 3 aan het avondmaal bijgekomen. Nou, wat zegt dat? Dat zegt op zich niks. Er gaan hele massa's gaan dat avondmaal, waar God niet vanaf weet. Dat zegt niks. Maar weet je wat er zegt? En zie, daar was een vrouw die de geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En dus die in de synagoge was deze geesteszieke vrouw aanwezig. Ze was opgekomen om het woord te horen, tenminste dat zou je van een gezond mens mogen aannemen. Maar deze vrouw was echter bezet met de geest der krankheid. En of zij in staat geweest is het woord te horen, valt te betwijfelen. Die vrouw was dus bezet met een boze geest, die haar lichamelijk en geestelijk ziek gemaakt had, 18 jaar lang. Die 38-jarige kranke, die was 38 jaar, had hij ziek op bed gelegen. Maar deze vrouw, die was 18 jaar lang met een boze geest gekweld. Lichamelijk en geestelijk ziek gemaakt. Kunt u het voorstellen? 18 jaar door de duivel geplaagd met ziekte, benauwdheid en helse angsten. Nou, daar hoor je niet meer veel van in onze dagen. Tegenwoordig, dan hebben ze geloof van het paard van Troje. Ja. Maar deze vrouw, 18 jaar lang door de duivel geplagd. Nou, het hoeft niet zo lang te duren als bij die vrouw. Maar als God in ons leven komt, geliefde, dan ga je wel de gevolgen van je val inleven. En dan ga je de oorzaak ervan bilken. Weet je wat er daar geleerd wordt? Is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakt mij het voorwerp van die toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En geliefde, als we verwaardigd worden om de straf op onze zonde te bilken. Nou, dat gaat vanzelf of helemaal niet hoor. Dat is geen voorwaarde, want dat gaat vanzelf of helemaal niet. Als de voorwaarde is, dan gaat het nooit. Maar geliefde, gewillige strafaanvaarding is geen vrucht van onze akker, maar een vrucht van de gewilligheid van Christus. En dan is Gods doen rein en zijn vonnis gans rechtvaardig. En als we de Heere kunnen aanroepen in al onze noten, zijn we nog bijzonder bevoorrecht. Maar daartoe was deze vrouw niet eens meer in staat. Hè? Tenminste, we lezen niet dat ze de Heere aanriep. Dat mens was door de Satan gebonden en dat betrof niet alleen haar lichaam, maar ook haar geest. Hè? Haar verstand en haar mond. Deze vrouw was dus lichamelijk en geestelijk gehandicapt. En hoezeer dat mens ook van de duivel geplaagd en gebonden was, heeft de duivel het toch niet kunnen verhinderen dat deze vrouw naar de synagoge was gekomen. En of ze daardoor anderen is gebracht, dat lezen we niet. Maar dat ze er was, is toch heel opmerkelijk. Want het is niet aannemelijk dat deze vrouw iets van de preek heeft kunnen verstaan. En toch was ze er. Christus vraagt haar dan ook niet of ze gezond wil worden. Want dan kon die vrouw vanwege haar handicap niet eens op antwoorden. Maar alleen al het feit dat ze in de synagoge aanwezig was, bewijst Gods almacht boven Satans macht. In het leven van deze vrouw. Ja, als je daar nou totaal geen kennis aan hebt. Hè, dat je geestelijk dood bent, geestelijk gehandicapt, lichamelijk gehandicapt. Ja. Dan zeg je, man, je moet Christus spreken. Want dat die toestand van deze vrouw, dat deed me niet. Nee, precies. Maar ik weet zeker dat als de duivel de kans had gehad om deze vrouw op die bewuste sabbatdag uit de synagoge te weren, dan had hij het zeker gedaan. Maar aangezien Christus naar de wereld gekomen is om de wil van zijn vader te doen en de werken des duivels te verbreken, wilde hij ook deze van de duivel gebonden vrouw van de macht des duivels verlossen. En geliefde Christus is nog steeds gewillig om door de duivel gebonden en voortgesleepte zielen uit Satans macht te bevrijden. Want deze geschiedenis, hebben we gezegd, hè, staan niet opgetekend vanwege die vrouw, omwille van die vrouw. Maar vanwege de almacht van Christus. Is gisteren en heden dezelfde. Wat hij toen deed, doet hij nog. En deze vrouw had dus 18 jaar de geest der krankheid en kon ook niet in haar eigen onderhoud voorzien. U zegt, maar dat mens zat toch zeker wel in het ziekenfonds? Nee, want ze was geen lid van het afgodische refodom. Dat tot de nek toe verzekerd is en God nog voor geen dubbeltje vertrouwt. Maar u zegt, de kosten van zo'n invaliditeit kun je toch nooit zelf opbrengen? Ja, dat zegt het ongeloof van de duizenden beleiders die ons land arm is. Maar dat mens zat nergens in. En bij de diaconie van het Sanhedrin stond ze ook niet ingeschreven. En geliefde, daar heb ik een punt. Want ook in onze dagen geven de diaconieën, de tegenwoordige diaconieën, bakken met geld uit aan de zogenaamde zending. Maar er zijn gezinnen die niet of nauwelijks rond kunnen komen. En daar gaan ze gelijk die priester en leviet tegenover voorbij. En het geld der weduwe was uitsluitend beslemd in die dagen voor de emeritus kas van de fariseërs. Want die hadden recht op een goede oude dag. Tenminste naar de maatstaf van hun geldgierigheid gerekend. Die gebruikten het geld der weduwe om van een goede oude dag verzekerd te zijn. En naar de mening der fariseeën moest dat diep ongelukkige mens zichzelf maar zien te redden. En ze moest maar zien dat ze van het gezaaide in het leven bleef. Maar haar kwaal was niet verborgen gebleven, want ze liep krom gebogen over de aarde en ze kon zich niet eens oprichten. Dus dat mens, dat liep al 18 jaar naar de grond te turen, zonder maar één ogenblik haar hoofd omhoog te kunnen heffen. Die vrouw die had niet zomaar een bult op terug. Nee, ze liep zodanig voorovergebogen dat ze geen idee meer had hoe de mensen eruit zagen. En wat zich om haar heen afspeelde. Dat mens had dus ook geen zicht op de hemel. De plaats waar God woont. Want daarvoor moet je naar boven kunnen kijken. Geestelijk. Zoals Gods kinderen in hun uiterste nood wel eens plachten te doen met de beden. Mijn hulp is van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan kijken ze wel eens naar de sterren. Maar zo heeft deze vrouw 18 jaar rondgestrompeld. Met haar hoofd naar het stof gekeerd. Zonder dat zij wist waar ze vandaan kwam. Of waar ze naartoe reisde tenminste. In het leven van alle dag. En in geestelijk opzicht wist ze goed waar ze vandaan gekomen was. Namelijk uit het paradijs. Maar niet zoals ze geschapen was. God heeft geen kromme en door de duivel gebonden mensen geschapen. Integendeel, hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En geliefd uit dat beeld God zijn we gevallen door eigen schuld. En daar had die vrouw al 18 jaar een diepe inleving van. Het was voor haar dus niet onzeker waar zij naartoe reisde. En dat feit was meermalen door de dominees van het Sanhedrin bevestigd. Namelijk dat zij tot de schare behoorde die de wet niet kende en dus vervloekt was. Nou, dat was voor die vrouw oud nieuws. Want dat wist ze al 18 jaar. En die zwaar invalide vrouw was dus een verloren mens die maar één vooruitzicht had, namelijk de eeuwige rampzaligheid. En daar liep ze. Ben door uw wetten schende, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al de dag in spot. Herkennen we dit, geliefde? Als je hier nou niks van kent, dan moet je nooit Christus meer in je mond nemen. Want dat is allemaal godsdienst. Gaan we nog als rechtopstaande mensen door de wereld, alsof er geen God te ontmoeten valt? Het moet dan ook wel een opmerkelijk wonder zijn dat die vrouw in de synagoge aanwezig was op de dag dat de Heer Jezus het volk aldaar leerde. Een ontzaglijk wonder. Wellicht is ze op het geluid van het psalmgezang afgekomen en het mag dan ook wel een wonder heten dat de fariseeën deze invalide vrouw niet uit de synagoge getrapt hebben. Want zij was in hun ogen niet meer dan een verworpen duivelskind. En met de borst vooruit en met het hoofd ten hemel gericht prezen zij God. En dat zij niet waren gelijk deze kromme en domme vrouw die door eigen schuld door de boze geesten was gebonden en stom gemaakt. Maar ze was er toch gekomen. Voor die aanbiddelijke goddelijke voorzienigheid was ze toch in de synagoge aanwezig. En daar stond ze achter in de synagoge. Met het hoofd naar beneden te wachten. totdat de zeis van Gods gerechtigheid een eind aan haar ellendige leven zou maken. U zegt, dat staat toch niet in de Bijbel? Ja, dat zeggen de biblicisten. Weet je wat biblicisten zijn? Die nemen de Bijbel letterlijk, overal letterlijk. Maar geliefde, Gods woord is niet, Gods woord is geestelijk. Soms ook letterlijk, jazeker. Maar de tollenaar achter in de tempel durfde zijn hoofd niet omhoog te heffen. Maar deze vrouw had zelfs niet de kracht om dat te doen. De moed op enige hoop op herstel moest bij dat mens wel totaal de bodem zijn ingeslagen. Gezien zij al 18 jaar niet anders had gezien dan de modder van haar eigen bestaan. Maar geliefde, er staat er iets heel treffends. Hè? Ja. En Jezus haar ziende. Zij had Jezus niet gezien, nog nooit zelfs. Integendeel, dat mens zat al 18 jaar in de hel van haar vuile bestaan te staren. En dan staat er ineens, en Jezus haar ziende. O volk des Heren, voordat het licht in het stikdonkere oosten van uw bestaan ging dagen, had de Heer Jezus u al lang gezien. Want het zien van Jezus is een eeuwigheidsgezicht. Maar God heeft zijn kerk van eeuwigheid gekend en gezien. En Jezus haar ziende. Nou, het zien van Jezus, het zien van Christus is altijd hebben, al van eeuwigheid. Dan zeggen ze wel, zien is nog gaan hebben, maar en Jezus haar ziende. Nou, dat is hebben hoor. Dat is hebben, ja. Ze had Christus niet, maar Christus had haar wel. Dat zou je beleven. En al Gods kinderen zullen zeggen, hè, voordat Christus in mij begon te leven, was ik al in zijn boek geschreven. Nou, dat kon die vrouw nog niet zeggen hoor. Dat zeggen ze niet van nature. Nee, maar nou ontvangen genade. En daar had deze vrouw geen enkel zicht op. Wel nee, ze zag hem niet eens. Maar hij zag haar wel. Zijn oog sloeg haar in liefde gade. Hij wilde zijn heil in haar bereiden. Haar in een vesting leiden. Kent u dat ook, geliefde? Je kunt wel beweren van alles gezien te hebben. Maar bent u er zeker van dat God u in Christus heeft gezien en dat zijn oog in vrede op u rust? Gaat om. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, Christus te kennen is noodzakelijk. Maar van Christus gekend te zijn, dat is de grond. En je hebt van die mensen die allerlei dingen te zien krijgen, maar nooit zichzelf gezien hebben in de spiegel van Gods heilige wet. En de waarzegster te Endor had heel veel dingen gezien, hè, die een mens zomaar niet te zien krijgt. Maar ze is met al haar zien voor eeuwig verloren gegaan. Haar zien was geen hebben. Tegendeel. Het was het bewijs van haar verworpenheid met de duistere, occulte krachten. Maar er staat nog meer. Want Christus had deze vrouw niet alleen gezien, maar er staat ook dat hij haar tot zich riep. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich. Nou, als we de generale prediking moeten geloven, dan moet de mens zelf tot Jezus vluchten. Hè? En dan wordt er ook nog bij gezegd, dan moet je komen zoals je bent. Nou, dat is toch mooi gezegd? Ja, dat is heel mooi gezegd, hè. Maar het is niet de werkelijkheid hoor, want de mens komt niet zoals die is. Nee. Er gaan massas mensen naar Jezus om van allerlei ongemakken verlost te worden. Maar Jezus zelf kennen ze niet. En ze hebben er ook geen behoefte aan. Nee, God mag helpen in nood, een soort noodgod. Maar is de nood geweken, dan mag God de hemel wel houden. Is het niet zo? Liefde, van nature begeren wij Christus niet eens te kennen. De mens van nature wil nooit wezen die hij in werkelijkheid is. He, want dan moet hij God gelijk geven in zijn vonnis. en de drievoudige doodsterven. Nou, dat wil geen mens. Want wat zal een mens niet geven voor zijn leven? De mens kan wel zijn knieën buigen en tot Jezus gaan. Zoals ook de rijke jongeling dat deed. Maar nooit zoals die is. Want dan moet de mens sterven. En hij gaat juist naar Jezus om zijn leven te behouden. Net als de rijke jongeling. Daar komt verkeerd uit. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Dus de godsdienstige mens wil wel bidden om zo tot Jezus te gaan, maar met behoud van zijn eigen godsdienstige ik. Als de mens zichzelf kan handhaven, ja, dan wil hij ook nog wel de zending in. Heel serieus. Met zo'n serieus gezicht dat de mensen allemaal van, ja, met de mond open van verbazing naar je kijken. Dan wil hij ook nog wel in zijn straten leren en profiteren. Maar mensen, dat zal straks eeuwig tegenvallen. En als u dan uit de mond van Christus zult horen dat hij u nooit gekend heeft, wat zal dan de eeuwigheid baren? Deze vrouw kende Christus niet en ze was er ook zeker van dat zij voor Christus een onbekende was. En de ware ontdekking zet er een heel mens buiten. Want de mens heeft zichzelf er helemaal buiten gezet. Moet en vrijwillig in het paradijs. Wij hebben God niet in de kentenis gehouden. En we zijn moed en vrijwillig van God afgevallen en de duivel toegevallen. En we hebben onszelf door de duivel laten binden met banden des doods en met ketenen van ongeloof. Nou, daar had die vrouw kennis aan gekregen. Zo stond deze vrouw in de synagoge als een gebondene van de Satan, om voor de zoveelste keer aan te horen dat het voor haar voor eeuwig verloren was en elke hoop op herstel voor haar een illusie was. Nou, zo stond dat mens nou in de zin. Misschien is ze er wel gekomen en zegt, nou, nog één keer horen. En dan voor eeuwig kwijt. En Christus kende ze niet, maar Christus kende haar wel. Hij vroeg niet naar de afkomst, want dan kon iedereen wel uit haar gebogen gestalte opmaken dat ze een dochter van Abraham, van een dochter van de gevallen Adam was. En de gevolgen van de zonde hadden dat mens zo getroffen dat ze al 18 jaar in de afgrond van haar bestaan liet te turen. Ze was niet een of ander gekrook rietje, maar ze was een brandhout voor de hel. Maar Christus, die vraagt niet naar haar naam, ook niet naar haar geboortedatum, niet naar haar ouders, want dat wist de Heer Jezus allemaal al lang. Christus roept deze vrouw eenvoudig tot zich. Had dat mens naar hem gevraagd? Dat lees ik nergens. Had dat mens hem daar gezocht? Ook niet. Had zij berouw over haar zonde getoond? Niets van dat alles. Dus ze was niet eens een boetvaardige zondaar. Helemaal niet. Maar dan was ze toch volstrekt goddeloos. Ja, dat was ze. En zo stond ze daar 18 jaar lang naar de grond en in de hel van haar bestaan te staren. En toen Jezus haar riep, zal ze wel gedacht hebben, nou is het vergoed met me afgelopen. Want ze kon niet anders dan God en de mens in de weg lopen, en bidden kon ze ook niet, dat mens schreeuwde niet eens om genade, want alle hoop was bij haar vergaan. Je zegt, mag dat dan niet om genade schreeuwen? Wel zeker. Maar die vrouw kon blijkbaar geen woord meer over de lippen krijgen, omdat de duivel haar keel had toegesnoerd. Heb je daar ook kennis aan, geliefde? Of kun je altijd maar bidden om genade? Nou, deze vrouw kon dat niet meer. En ook Gods volk, als ze inleven dat ze zoveel kwaads tegen zoveel goeds hebben bedreven, dan gaat haar mond wel eens een tijdje op slot. En durven ze niet meer het hoofd op te heffen naar omhoog. U wel? Nou, die vrouw niet hoor, ze kon het niet eens. Ze hoorde wel de blijde tentergalmen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Maar zij? Ze konden alleen haar hoofd in het zand steken, net als een struisvogel. Maar dan is een erfwachter van de hel. En zijn er nog van die erfwachters van de hel in ons midden. Want we leven in een tijd, geliefde, een ontzettende tijd. Allemaal godsdienst gekweekt. Op grote schaal. De kerken doen niet anders dan godsdienst kweken. Helemaal godsdienst kweken. Massa's jonge, rijke, ja, rijke, ja, rijke jongelingen. Allemaal activiteiten. Kermis in en om de kerk. Massa godsdienst kweken. Dan zijn er nog van die jonge mensen die alleen maar zonde op zonde kunnen stapelen en de hel geopend zien. De meester is daar en hij roept hem. Wie roept hij? Een vrouw die 18 jaar lang de hel had ingeleefd. Dan zijn er nog jonge mensen die de hel moeten inleven zonder enige verwachting ooit nog zalig te kunnen worden. De meester is daar en hij roept u. Wat? Roep Christus erfwachters van de hel? Ja, en die alleen. Omar, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Bent u vermoeid van de banden des doods, geliefde? Van de angsten der hel die u alle troost doet missen? Zodat u het wel kunt uitschreeuwen, zulke last van zonde en plagen niet te dragen? Druk mijn schouders naar beneden. En dan bent u hulpbehoevend geworden. Op sterven na dood. En dan kunt u uzelf in de eeuwigheid niet meer op de been houden. Laat staan uzelf redden. Nou, dat was de inleving van deze door de duivel gebonden vrouw. Maar juist voor de zulke en alleen voor de zulke is Christus zeer geschikt, zeer gewillig en zeer algenoegzaam. En die vrouw die was invalide geworden als gevolg van de zondeval en een speelbal van de duivel geworden. En dat tekent dan ons allerbeeld van nature, geliefde. Want als je gaat inleven wat deze vrouw lichamelijk en geestelijk, waar ze mee getroffen was, dan ondervind je hetzelfde. De duivel had het mens gebonden met banden van de dood. Zowel naar lichaam en ziel. Ze kon geen woord meer uitbrengen. En alles wat ze zei verzwaarde haar oordeel. En geliefde, dat deze kromgebogen vrouw nou in de synagoge was terechtgekomen. Dat is zo'n ontzaglijk wonder. Want ze kon niet eens een kerkdeur onderscheiden. Laat staan om er door te gaan. Mijn geliefde, bent u met het gebod om strijden door de enge poort te gaan wel eens aan een eind gekomen? Want de mens kan die poort nooit vanuit zichzelf ontdekken. Omdat hij ziende blind is en horende doof. Dat is wel eens mens zijn eigen schuld. Maar als je ontdekt wordt aan je verloren staat voor God, dan word je ook de macht der zonde en de macht van het ongeloof gewaar. En het gebod op bekering en geloof is geen hefboom voor mensen vrije wil die overgehaald kan worden, waardoor de mens in een verzoende betrekking met God komt te staan. Want dat de mens geen vrije wil heeft, dat leert Gods woord op elke bladzijde. En dat was ook in het leven van deze vrouw openbaar geworden. Want ze had geen vrije wil, maar een geknechte wil. Om te willen wat de duivel wil. En als dat mens een vrije wil gehad zou hebben, dan zou zij niet 18 jaar in de boeien van de duivel hebben verkeerd, maar dan zou zij die banden des duivels allang van haar afgeworpen hebben. Dus die vrouw lag ten prooi aan de macht des duivels. En de sterk gewapende hield haar al 18 jaar in een verstikkende houding, waarin dat mens geen lafenis kon krijgen. Dus u begrijpt dat zij in de synagoge is terechtgekomen. Dat is een onbegrijpelijk wonder. En dat is geschied op Gods aanbiddelijke voorzienigheid. Ja, tegen Gods aanbiddelijke voorzienigheid, dan moet ook de duivel het tegen afleggen. Want het is een almachtige voorzienigheid. Hè? En geliefden, u moet er altijd maar op letten dat ook de waarachtige bekering altijd met Gods voorzienige leidingen gepaard gaan. He, er zijn mensen die zeggen, ja, en toen is het gebeurd. Ik zeg, maar wat hebt de Heer dan in je, hoe heeft de Heer dat in je leven uitgewerkt? Ja. Maar dan gebeuren er dingen, geliefde, in uw leven, waarvan achteraf gezegd zal worden, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Nou, we zullen er eerst van zingen. Uit de 119e psalm daarvan. Het zevende zangvers. Psalm 119, het zevende zangvers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En wat de velle volgt. Uit het zevende zangvers van Psalm 119. Geliefden, hoe hopeloos het met deze vrouw ook gesteld was, ze was niet ontbloot van de goddelijke voorzienigheid die haar in de synagoge gebracht had. Of ze door een engel in de synagoge geleid was, dat laten we hier maar buiten beschouwing. Want zo staat het niet beschreven, maar laat het ons genoeg zijn dat de Heere met zijn voorzienigheid ontegenzeggelijk zijn hand erin gehad heeft. Dat deze vrouw in de synagoge aanwezig was, juist toen Christus er ook was. Er was geen toeval, want toeval bestaat niet. Maar Christus moest in de synagoge zijn om de werken des duivels te verbreken in het leven van deze vrouw. En deze vrouw had zich op geen enkele wijze voor de zondagse eredienst geschikt kunnen maken. Want ze was dermate neergebogen dat ze de zondagse kleding in de kast had moeten laten. En als een berooide bedelaar stond ze achter in de kerk, terwijl zij als zwaar invalide patiënt in een rolstoel had moeten zitten. En dat ongelukkige mensje was van iedere thuiszorg ontbloot geweest. En nu stond ze erachter in de synagoge. En niet met de bedoeling om van de kwaal genezen te worden. Ook niet omdat ze wist dat Christus er was. Nee, maar op een voor haar totaal onbegrepen wijze. Ja, De mens wil overal verklaring voor hebben, hè? Dan zeggen ze ja. Maar deze vrouw had nergens een verklaring voor. De situatie was zoals die was. En zij stond daar als een voorwerp van Gods eeuwige liefde. Hè? Maar daar was ze totaal onkundig van. Dan zeggen ze ja, dan zeggen ze ja, waarom ben je hier komen wonen? Dan weet je wat Gods volk, die moet dikwijls het antwoord schuldig blijven. Hè? Omdat ze de wegen des Heren nog niet kennen. Om daarin ze verkeren. Ja, de godsdienst die wil overal een verklaring voor hebben. Hè? Ja. Maar voor iedereen was ze onbereikbaar. En ze had feitelijk niks te zoeken in de synagoge. En de fariseërs die zullen zich wel aan dit ongelukkige mens geërgerd hebben. Omdat haar aanwezigheid de aandacht van het kerkvolk afleidde. Want in de synagoge kwamen doorgaans mensen die zich van geen kwaad en van geen kwaal nog zonde bewust waren. En die met het hoofd naar boven gericht Goden de dankbaarheid willen betonen zonder ooit verlost te zijn geweest van hun dodelijke zondekwaal. En dat is nou de religie van vandaag, geliefde. Namelijk dankbaarheid zonder verlossing en ellendekennis. Er wordt er tegenwoordig gezegd, laten we nog maar dankbaar zijn voor wat we hebben. Wat heb je dan? Laat me eens horen, wat heb je dan? Een refozuil? Mooi daarmee. Kun je er met een refozuil voor God verschijnen? En in de kerken kom je het andersom tegen, namelijk ellende kennis zonder verlossing. He? Dus ellende kennis zonder Christus. Als een stand op de toeleidende, een zogenaamde toeleidende weg, waarin de mens alle geestelijke status krijgt toegemeten. En mocht het niet komen tot de kennis van Christus, dan vallen de zulke volgers zeggen met een schrikkende hemel. Mijn geliefde, wat zal dat een fatale vergissing blijken te zijn, als de mens, als zo'n mens, voor de rechterstoel van Christus staat. Maar deze vrouw beelde zich met haar kwaal niet een of andere geestelijke status in. Dan zegt ze, nou, ik ben nou in de synagoge gekomen. Nou hoor ik er ook bij. Want de duivel die schreeuwde net iedere dag in haar oren dat zij volkomen in zijn macht was en dat niemand haar redden kon. En daar staat ze. Niet als een rechtopstaande fariseer. Nee, maar als een door de wet neergedrukte, als een door de wet doodgedrukte, als een door de duivel geboeide, moevend klagen, neergedrukt door angst en smart. Nee, klagen kon ze ook niet meer, hè. Want dat mens had niet alleen de grond uit al dat klagen verloren, maar ze was er ook mee aan de grond gekomen. Ben je ook wel eens aan de grond gekomen, met al je klagen, je bidden. Ze gaat niet als een bekommerd mens die zo zoetjes aan op Jezus aangaat. Wel nee. He, ze gaat zelfs niet als een schreeuwert om genade. Niet als een bidder om hulp. Niet als een zoeker. Maar als een door de duivel gebondene. Als een die God nooit gezocht heeft. En daar staat ze achter in de synagoge. En terwijl ze daar staat, is er behalve al de blikken van het kerkvolk nog een andere blik op haar geslagen. Namelijk de blik van Christus. En geliefde, een blik van Jezus oog op een verloren zondaar, was een redding nabij. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich. Dan ging ze strompelend naar voren. Dan kon die mens niet tegenhouden, maar kon ze ook niet bewerken, ze kon het ook niet tegenhouden. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich. Ze zei niet zat, dat doet de godsdienst tegenwoordig. Hè? Die maken een besluit om op die roep in te gaan. Hè? Dat is de reagerende godsdienst. Maar met dat Christus haar riep, trok die ze tot zich. En weet je wat hij zegt? Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En En zie daar de rechtspraak van de Zonen Gods, de vrijspraak des zondaars, de rechtvaardiging van de goddelozen. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Als we deze inspraak van Christus kennen, in ons ter dood veroordeelde hart, dan zijn we overgegaan van het rijk der duisternis tot het rijk van eeuwig licht. En u ziet het, er hoeft de kerk niks voor mij te brengen, want dat wonder brengt Christus, dat brengt Christus alles mee. Hè? Hij brengt zichzelf mee. Dat is alles. Zijn oog was op haar geslagen om hulp en gunst te geven. Ja. God keert alles om. Hè? Om hulp en gunst te vragen. Nou, dat ze het niet kunnen beoefenen. Maar om hulp en gunst te geven. Ze had er niks voor meegebracht dan alleen haar rampzalige bestaan. En deze vrouw was niet in haar lichaam geslagen om een of andere profane zonde zoals bij die 38-jarige het geval was. Die 38-jarige kranken. Dat hebben we onlangs overdacht. Maar opdat de werken Gods verheerlijkt zouden worden in tegenwoordigheid van allen. Als Christus iemand bekeert, doet hij dat nooit stiekem. Tegenwoordig allemaal van die stiekeme bekeringen. Wee als je erover gepraat hebt. Nou, mensen, dan weten ze de gezicht niet te verbergen. Maar deze vrouw, hij riep haar tot zich. En dan gaat ze door het middenpad naar voren, naar de synagoog. Voor hem. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Dus het spreken van Christus gaat gepaard met daden. Of anders gezegd, zijn spreken is de daad zelf. En nou had ze het zelf uit zijn mond gehoord wat sterveling zou haar schenden. Dat was ook haar vraag niet meer hoor, want ze verheerlijkte God. Ze was terstond genezen geworden en terstond verheerlijkte ze God. Ja, maar wacht nou eens even vrouwtje, hoor ik een toeleidende wegprediker zeggen, dat gaat zomaar niet. Neem me niet kwalijk. Dat gaat zomaar niet, u moet eerst de hebbelijkheid van dokter Habitus inwachten. En daarvoor moet u eerst een tijdje in het revalidatiecentrum verkeren van dokter Actus. Vraag het maar aan dominee Moerkerk. Die zal dat u direct kunnen bevestigen. U vloeit wel een beetje door nou. Want in dat centrum van dokter Habitus kunt u langzaam revalideren. En in die tussentijd... Dan worden u een stel heiligheidskrukken gemaakt, hè, zodat u langzamerhand weer op de been kunt komen. Hè. Dan kunt u van de nood een deugd maken. En dokter Habitus, die vraagt een toestemming aan dokter Actus om uw benen in beweging te brengen, zodat u hopelijk weer over 25 jaar de oude bent. Ja, dat is de religie van de afscheiding. Maar zo ging het bij deze vrouw niet. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Maar het is droevig gesteld in kerkelijk Nederland, geliefde. En dat zal niemand mij betwisten, zolang men maar zeggen kan, dat is onze kerk. Dat is onze dominee, dat is onze leer en dat is onze godsdienst. Maar door deze hoogmoed zijn de kerkscheuringen ontstaan, de vaderlandse kerk weggenomen en nu is alles zo'n beetje afgescheiden wat zich kerk noemt. De fariseeën roemden ook in hun kerk, ze zeiden de Sere Tempel zijn deze en dat tot driemaal toe. En ze leerden maar één leerstuk, namelijk van het leerstuk van het doe dat der wet. En ze leefden in de vaste overtuiging dat het doet dat en gij zult leven bij hen gevonden werd en ijverig door hen werden betracht. En wat de kennis der ellende aangaat, die paste zij alleen toe op de scharen die de wet niet kenden, maar niet op zichzelf. Aan het stuk der ellende is een fariseeër vreemd. En het stuk der verlossing is voor de fariseeër ook een gepasseerd station. zodat hij alleen aan het stuk der dankbaarheid voor iedereen zichtbaar invulling geeft. Met zo'n zielsmisleidende religie blijft de mens de oude. Maar als Christus een mens roept en de handen oplegt, dan wordt die mens terstond geheel vernieuwd. Want er staat, en zij werd terstond wederrecht. Er zat geen seconde tussen. Christus heeft niet gezegd, nou mensen, nou moet je nog maar even naar het rusthuis en moet je nog maar even bijkomen. Nee, zij werd terstond wederrecht. En zo gaat het in de rechtvaardigmaking. Dan worden ze terstond gerechtvaardigd. Terstond vernieuwd. En ze verheerlijkte God. En die vernieuwde vrouw gaat dan ook direct naar de priester om hem te vragen of de genezing wel echt was. Mis! Nee, die vrouw die gaat direct God verheerlijken. Want dat mens was vervuld geworden met de Heilige Geest, omdat Christus de handen op haar gelegd had. Dat is altijd zo, hè? Als Christus de handen op iemand legt, dan ontvangen ze de Heilige Geest. Met het mens ook. Dus de vrucht van de rechtvaardigmaking is niet alleen de vergeving der zonden, maar veel meer aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Dus Gods gerechtvaardigde volk zit direct in het stuk der dankbaarheid. Er zit geen seconde tussen. Want God heeft een volk geformeerd dat. Die zullen zijn lof vertellen. En dan moet u van me aannemen dat dat mens tot diep in de nacht daarmee is doorgegaan. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Ja, nu kon ze dat. Niet door een ingestorte kracht, maar enkel door de Heilige Geest die nu in haar woonde. En die op grond van de verzoening in Christus in haar intrek had genomen. En je moet maar denken, mensen, als dat wonder mag plaatsvinden in je leven, dan komt heel de hel erop af. Want de overste der synagogen nam het Christus zeer kwalijk dat hij een mens op de Sabbatdag genees had. Weet u wat de overste der synagogen en ook de tegenwoordige godsdienst zegt? Er zijn 6 dagen om te werken en als u genezen wilt worden, bekeerd wilt worden, misbruik dan niet de Sabbatdag ervoor. Want die dag moet geheiligd worden. Door onze gebeden. En dan moet de zieke rest gewoon doodbloeden. En zo wil Mozes het hebben en zijn wil is wet. Ja, dat is radicaal gezegd, maar zo is het nog, geliefde. Want als er een verloren mens in de kerk tot bekering komt, dan ergert de godsdienst zich dood. Hè? Vooral als je mond geopend wordt om de Heere te loven en te prijzen. En van je af te wijzen. Want dan loopt dat vaatje over, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja, maar wat geeft het om door alle gehaat te worden als je door Jezus geliefd bent? Ja, dat valt het volk wel eens zwaar hoor. Ja, maar ja, die oude tante Lene die was ook aan dat gevoel gestorven. Want ze zei dikwijls, we krijgen geen 2 hemels. En weet u wat een godzalige mens ook wel eens zei? Wij moeten met God mee. Een God niet met ons. Maar zo is het. Maar er zijn er weinigen die het weten uit de ondervinding. De mens komt er na ontvangen genade wel achter dat zijn gedachten niet Gods gedachten zijn. En dat zijn wegen niet Gods wegen zijn. Het kruis opnemen en achter Christus aankomen, dat is de mens niet eigen. Want daar is hij een grote vijand van. En die vijandschap die word je gewaar na ontvangen genade. Ja, tegenwoordig leren ze een ontspannen heiligmaking, hè. Ik kreeg tegenwoordig pas onlangs zo'n rondsbrief weer gekregen van die hartkraai tussen zijn bellenbeweging. Ontspannen heiligmaking. Nou, Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dat is heel wat anders, hè. Ja, Van nature zoekt een godsdienstig mens wel bekeerd te worden, hè, maar als het bij God vandaag gebeurt, weet je wat de mens dan zegt? Alles is beter dan dit. Want God bekeert de mens altijd op een voor de mens vleesverterende wijze. Hè? Er solliciteert geen mens naar geliefde. Maar God vraagt ook niet of een mens wil. Maar zou de hemel leeg blijven? Er is een volk geliefde dat zalig moet worden. En die zullen het ook zeker worden hoor. Want God zegt ik wil en zij zullen. En zo is deze vrouw uit de tekst van onze overdenking tot de genezing van haar kwaal gekomen. Hè? Namelijk door vrije ontferming. En ook is haar ziel gered geweest. Want zij verheerlijkte God. Nou, dat deed die 38-jarige kranke niet. Hè? Die verheerlijkte God niet. Nee, die ging Christus nog even verraden. Zie je het verschil nou? Die had genoeg aan zijn genezing, aan zijn lichamelijke genezing. Maar deze vrouw, haar ziel werd gered. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid, van de duivel verlost, van de zonde verlost, van de macht der zonde verlost. En gesteld in het koninkrijk van Gods heerlijk en eeuwig licht. En zij verheerlijkte God. En toen beantwoordde die vrouw weer aan haar scheppingsdoel, hè, in Christus. En de uitgestorte liefde van Christus. In de harten der zijnen doet Gods volk zingen van dankbare lofgezangen voor zijn troon en hier beneden. Maar geliefde, hier in dit tranendal kunnen Gods kinderen niet altijd zingen. Nee. Ze hebben wel eens last van geestelijke bronchitis. Ja, ik heb nou ook een beetje bronchitis. Maar geliefde, dat hoeft ook niet hoor. Je hoeft niet altijd te kunnen zingen. Want Christus heeft de lofzang gezongen. In de nacht in de welke hij verraden werd. Want hij is niet alleen onze rechtvaardigmaking. Maar hij is ook onze heiligmaking. Dan zou heel je leven bewusteloos op een bed leggen. En de Heere geef je een wedergeboren hart. Dan zal je eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. En toen Christus die vrouw gezond maakte, heeft hij dat gedaan omdat hij zelf als een worm en een man voor haar in het stof voor God zou kruipen in de hof van Gethsemane. Hij zou voor deze vrouw de dood ingaan, want hij had haar gekocht met de prijs van zijn bloed. En er was reeds te zijner tijd voor haar gestorven. Dus de lofzang van Christus is de oorzaak van de lofzang van Gods kinderen. Christus heeft eerst gezongen. Hij was de eerstgeborene van de broederen. En ze zingen niet godenlof uit eigen beweging. Nee. Want de Heilige Geest zal het uit Christus nemen. En het zijn kerk verkondigen. Ja, als dat mag gebeuren, geliefde. En dan gaan ze ook de lof des Heeren verkondigen. Dat kan niet verborgen blijven. Het werk Gods blijft niet verborgen. En dat mens was geen, hè, dat had geen stiekem met bekering. Nee, die niemand weten mocht. Nee, ze was van de duivel verlost geworden. En nu verheerlijkte zij God in alle tegenwoordigheid. En wat is het dan stil geworden in onze dagen? Dan zeggen ze, ja, maar de Heere werkt nou meer in het verborgen. Nou, ik geloof er absoluut niks van hoor. Wat God werkt, komt openbaar. Anders is het Gods werk niet meer. Ja, veel geschreeuw, dat is er genoeg. Hè? Maar weinig wel, veel geschreeuw over eigen gemaakte vruchten. Hè? Leggen ze de Heer Jezus bij op schoot? Nou, prachtig. Maar deze vrouw verheerlijkte God niet op commando, maar door de Heilige Geest. En na zoveel bange jaren van tegenspoed en angsten der hel, nu mocht zij weer ademhalen. En nu wenste zij de lucht in haar longen te besteden aan de lof des Heren. En 18 jaar had zij het tot stikkens toe benauwd gehad. Maar nu huppelde zij in de vrijheid der kinderen Gods en verheerlijkte God. O geliefde, als u hier nog nooit God verheerlijkt hebt bij God vandaan, dan zult u het in de hemel niet uithouden. Want in de hemel wordt God op het hoogst verheerlijkt. Dat mensen hebben geen zangkoor nodig om de toon aan te geven, ben je wijzer. Dat doen ze tegenwoordig, hè? Ja. Maar het is alleen om geld, om geld bij de mens uit de zakken te kloppen. Maar het mens verheerlijkte God. De Heilige Geest had intrek in het hart van die vrouw genomen. En dat deed dat mens in God roemen. Hè, die haar blijdschap gegeven had na zoveel bange tegenspoed. En weten wij ervan, geliefde, dat we uit zo'n grote nood en dood gered zijn geworden. Want daar zit, dat is in geen hoek geschiet hoor. Ook niet voor de zwakgelovigen. Want die weten er ook van. Van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. In de nood van hun bestaan. Je moet mij niet vertellen dat de zwakgelovigen, dat ze er maar geen kennis van hebben. Want de zwakgelovigen genieten een bijzondere zorg van Christus. Want hij zal, want de zwakken zal hij in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. Want de duivel kan ook over de zwakgelovigen niet meer heersen. Want ook die zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En Christus kijkt daar scherp op toe. Hoe men met de zwakgelovigen omgaat en hen bejegent. Zwakgelovigen in Christus. Ik ben er zelf ook een. Christus beschaamt de hoop van zijn ellendigen niet. En nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En o geliefde, degenen die voor rekening van Christus leven. Die zullen ook voor zijn rekening sterven. Om eeuwig te erven. En om eeuwig te zingen van zijn goede tieren heen. Hier een verdrukking van 10 dagen. Maar straks zal die blijdschap onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als die vruchten maait. En de vruchten zijn voor de landman. En zij verheerlijkt de God. Deze vrouw die mocht aan deze zijde van het graf al van zich afwijzen. En op God wijzen. En op Christus wijzen. Op hem wijzen die op de troon zit en het lam. Hem zij de kracht, de lof, de dank en de aanbidding. Ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. O heren, we hadden haast geen stem. Maar u hebt het toch gegeven dat we het mochten uitspreken. En dat het mocht indalen in onze harten, heren. Uw woord, niet onze stem, maar uw stem. Opdat we het ook met deze vrouw mochten uitjubelen. Dat hij naar ons omgezien heeft. De Heer Jezus Christus. En dat we voor zijn rekening liggen. Dat we de roemtaal des geloofs in onze harten mochten ontvangen door de Heilige Geest. Want Heere, gij zijt het zo eeuwig waard om geprezen te worden. Door het minste geloof wordt gij op het hoogst verheerlijkt. Door het zwakste schaapje van Christus wordt gij op het hoogst verheerlijkt. Ach, omdat het uw eigen werk is. Want het is uit u, door u en tot u. Ach, lieve Heere, mocht gij nog de naprediker zijn van het gepredikte woord. Dat het kracht mocht doen in onze harten. En dat we het voor u zouden uitweden in het stof. Vanwege de goede tierenheden. Die je zonder tot bekering leiden. Ook in het leven van deze vrouw. En er kan er niks anders overblijven. Dan de lof des Heren. Want wie daar roemen, die roemen in de Heren. Heren, geef het ons. In de oefening, in de verdere oefening, voor het eerst en opnieuw. Want zingen kunnen we met elkaar. Maar deze vrouw die zong God de lof. En zo doe hij ook aan ons. Om u de lof toe te brengen die gij zo eeuwig waard zijt. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot van de 66e psalm. Psalm 66, de verse 8 en 10. een vergissing. Het is de versen 6, 8 en 10. Psalm 66, de versen 6, 8 en 10.
Oh.
laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.